Wij zullen ons vanmiddag bezighouden met wat ik altijd beschouw als een heikel onderwerp, waar ik niettemin toch dikwijls over spreek. Waarover? Wel, in de eerste plaats over het volstrekt bijbelse onderwerp dat op een of andere wijze zaligheid werd aangeboden aan de Joden, bij ons bijgenaamd het tweestammenrijk, de twee stammen van Israël. Maar u weet hoe dat gegaan is. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En de Bijbel spreekt over hun val en hun struikeling. In elk geval wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat wat aan de Joden gepredikt werd, wat tot hen kwam in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, dat kwam uiteindelijk toch niet bij hen terecht, omdat zij als volk, en ik bedoel precies wat ik zeg, omdat zij als volk deze boodschap en daarmee deze zaligheid niet aanvaarden. Daarna ontstaan de variëteiten in de leringen. Ik noem ze maar, het zijn hele grote, brede dwarsstraten. Er is een leer die natuurlijk zegt, en dus werd Israël, men bedoelt het Joodse volk, maar vooruit. Dus werd Israël aan de kant geschoven en de zaligheid, de zegeningen Gods, de belofte Gods zijn terechtgekomen bij de kerk. Meestal, punt, einde van het verhaal. Daarnaast hebben we een variant, die is eigenlijk veel minder bekend, die zegt, de zaligheid is inderdaad van de Joden weggenomen, of hoe het maar heten mag, en het is gegeven aan de gemeente, zegt men dan meestal. Hoe dat komt, weet ik niet, maar dat is natuurlijk typisch Nederlands dit. Maar het is terechtgekomen bij de kerk, dan wel bij de gemeente, puntje, 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 niet einde van het verhaal, want in de toekomst zal het alsnog gegeven worden aan het Joodse volk. En deze twee verschillende standpunten roepen dan altijd de vraag op, heeft het Joodse volk nog toekomst? In de zin van, zijn er nog beloften gods die aan dat volk, aan het Joodse volk, vervuld zullen worden? Mijn antwoord is zonder enige aarzeling, ja, natuurlijk. Niettemin is daarmee het probleem niet opgelost. Want er zijn nogal wat schriftplaatsen die weliswaar spreken over dat de zaligheid is weggenomen van het Joodse volk en gegeven aan anderen. Maar het punt is dat je daar weliswaar soms voor het gemak losjes uit de losse pols kunt invullen. Het is gegeven aan de gemeente, aan de kerk of hoe je dat maar noemen mag. Het zal echter blijken dat dat niet correct is. En het is van belang om dat te weten. En zo kom ik langs een omtrekkende route, zal ik maar zeggen, bij wat ik beschouw als de Bijbelse gedachte en als de waarheid, dat wat van het Joodse volk werd weggenomen, dat werd weliswaar aan heidenen gegeven, maar meer specifiek kwam het terecht bij, namelijk werd het aanvaard door niet zomaar enige heidenen in het algemeen. Ik heb het over het verleden, hoe het gegaan is. Maar het kwam terecht in het bijzonder bij die heidenen die toch beschouwd moeten worden als de natuurlijke erfgenamen en afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Bekend onder de naam Israël, ook bekend eventueel onder de naam Efraïm, om wat Bijbelse namen te noemen. En nu we toch vlug van start gaan, zeg ik er meteen maar bij dat ze buiten de Bijbel wel degelijk bekend zijn. En bekend zijn onder wat verschillende namen, omdat het verschillende afdelingen betreft. Wellicht zelfs verschillende stammen. Maar in ieder geval bekend als de Iberiërs, de Kelten, de Galliërs en uiteindelijk de Saxen. En samenvattend spreken we dus nu over de Angelsaksische volkeren. Dat zo is, dat het daar terecht gekomen is, leidt natuurlijk geen twijfel. Je kan gewoon, meen ik serieus, je Bijbel dicht doen. Ik heb trouwens nog van die mooie overhead-projectieplaat, hoe heet die dingen? Sheets heette dat, hè? Met een raar woord overigens. Maar goed, van die sheets, en dan krijg je een mooie wereldkaart te zien. En er staat precies op waar het christendom verspreid is geworden en eventuele andere godsdiensten aangehangen worden. Het had net zo goed een kaart kunnen zijn van waar de Angelsaksische volkeren wonen. Dat is namelijk groen, maar het zijn precies dezelfde landen waar ook het christendom verspreid is geworden. Dat kan domweg helemaal niet missen. Ik bedoel, daar kun je over discussiëren als je het leuk vindt. Ik vind er niks aan, want het staat gewoon vast, dus het staat helemaal niet voor discussie open. Dat hoeft dus geen probleem te zijn. Maar waar het om gaat, is natuurlijk toch de Bijbelse idee dat God beloften gedaan heeft aan Israël. Dat zijn nog altijd 12 stammen, ik zeg het nu een keer dus even met grote nadruk, aan Israël, dat waren 12 stammen en die beloften werden al gedaan feitelijk voordat het volk maar bestond. En daarna heel snel verder. En toen het volk ontstond, dat wil zeggen verlost werd uit Egypte. En sindsdien bekend is als het volk Israël. Het volk des Heren of zo. Wel, dan moet ik u zeggen dat het inderdaad daar al fout gaat in de moderne opvatting en het taalgebruikend jargon. Want helaas is ons moderne taalgebruik in verband met Bijbelse dingen enzovoort zo vol onnauwkeurigheden geslopen dat het dikwijls moeilijk is dingen uit te leggen. Zolang men nog spreekt over Mozes die het Joodse volk heeft uitgeleid uit Egypte, kunnen we al helemaal nergens meer over praten. Want het is gewoon onzin natuurlijk. Mozes heeft niet het Joodse volk uitgeleid uit Egypte. Dat was het volk Israël. En een Joods volk bestond nog niet, nog in geen lengte van jaren. Het Joods volk ontstond op zijn vroegst in de dagen dat de Joden, dat wil zeggen de stam van Juda, David als koning erkende en de rest van de stammen van Israël deden dat niet. Dat was niet een definitieve splitsing overigens, maar pas na de dood van Salomo, daar ben je toch altijd weer een jaartje of 80 verder, pas na de dood van Salomo was er sprake van de splitsing van Israël in wat dan heet 10 en 2 stammen. En sindsdien heten de 2 stammen de Joden, genoemd naar de belangrijkste van die 2 stammen. En sindsdien heet de rest van Israël Israël. De 10 stammen heten namelijk Israël. Lees het maar na in uw Bijbel. Zo is dat. Er staat, Juda werd van Israël afgescheurd. En dus de 10 stammen waren bekend als Israël. En eventueel bekend onder de naam van Efraïm, namelijk de belangrijkste stam van de 10. Zoals de Joden genoemd worden naar de belangrijkste stam van de 2. In die tijd ben je toch al in ieder geval meer dan 1000 jaar. En vermoedelijk al zo'n 1500 jaar na de dagen van Mozes. Die kan dus nooit het Joodse volk uitgeleid hebben uit Egypte. Dat is gewoon onzin. Dat gezegd zijnde hebben we meteen het onderscheid gemaakt natuurlijk tussen die 2 volken. En we zouden dan ook bedenken dat als de Bijbel zegt dat de zaligheid kwam tot het Joodse volk als zodanig, dat inmiddels de naam Israël droeg, omdat de 10 stammen die eigenlijk die naam droegen al 750 jaar geleden of zo verdwenen waren in Assyrische ballingschap. Toen dus het evangelie kwam naar de Joden die toen de naam Israël droegen. En toen die Joden dan dat evangelie als volk verwierpen, de Messias verwierpen, ging de boodschap daaromtrent naar de heidenen. Maar niet alleen ging de boodschap daaromtrent naar de heidenen. De Bijbelse gedachte is, het zou gaan naar de heidenen en die zouden horen. Het zij u dan bekend, Handelingen 28 vers 28, dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Was dus al lang gebeurd inmiddels, overigens. En die zullen horen. Was dat nog toekomst? Wel, als u het mij vraagt, in precies diezelfde dagen kwam de koning van Efraïm, de belangrijkste vorst uit de erfenis van de 10 stammen van Israël, tot geloof en wel in diezelfde plaats, in Rome. Caradoc, of Caractacus, of hoe men hem maar noemt in de geschiedschrijving enzovoort. Het is gewoon een historisch feit dat dat daar gebeurde. Ik laat dat maar even liggen voor wat het is. Kijk, er zijn mensen, onder u waarschijnlijk ook, maar ik heb ze laatst nog gesproken, die zeggen, ja, ik vind het allemaal wel een prachtig verhaal, maar waar staat het nou in de Bijbel? Waar staat nou in de Bijbel? Zwart op wit en zonder typologie. Geef me eens een tekst, bedoelt men. Waar staat er in de Bijbel dat dat zo is? En dat de zaligheid van de Joden werd weggenomen en ging naar dat volk dat afstamt van een erfgenaam is van de 10 stammen van Israël. Dan wil ik u zeggen, dat staat niet in één tekst in de Bijbel, maar daarna weet ik nog wel een paar Bijbelse waarheden die we alle stellig geloven, die je ook niet in één tekst in de Bijbel kunt terugvinden. Daar heb ik nagevraagd aan Petrus waarom dat zo was. En die zei, nou dat komt omdat geen enkele profetie, schriftplaats dus, geen enkele profetie is van eigen uitlegging. Want, zegt hij, het is één schrift, heel de schrift is van oudsher voortgebracht, weliswaar door verschillende scribenten, om in het jargon te blijven, door verschillende schrijvers, maar niettemin is het maar één schrijver en de bedoeling is dat men het als één geheel beschouwt ook en dus schrift met schrift vergelijkt. Een ander ding is, dat hoezeer het mij ook spijt dit te moeten zeggen, maar er zijn nou eenmaal Bijbelse waarheden die wij niet werkelijk kunnen begrijpen zonder daarbij andere informatie te hebben. Als de Heer Jezus de verwoesting van Jeruzalem aankondigt, is dat nou heel aardig, maar we willen graag weten of dat al vervuld is of niet. En dat staat niet in de Bijbel. Er zit niks anders op dan dat we te raden gaan bij de, laten we zeggen, de wereldse, de seculiere geschiedschrijving. En daaruit weten we dat in het jaar 70, dus pak een beetje zo'n 35 jaar na het leven van de Heer Jezus op aarde, Jeruzalem door de Romeinen verwoest is geworden. Ingenomen en verwoest. Dat staat niet in de Bijbel, maar wij geloven dat wel. Wat moet je nou met iets als Daniël hoofdstuk 11? Is helemaal niet te begrijpen wat daarin staat, als we niet gewoon de ongewijde geschiedenis kennen. Over die wereldrijken weet u wel, en over, dat wil zeggen, over het Medo-Persisch en dan het Griekse Rijk en de verdeling daarvan in de koning van het noorden en koning van het zuiden, kortom de Ptolemeën en de Seleuciden en hoe dat allemaal heten mag. Als je dat niet weet, dan kun je met Daniël 11 heus helemaal niks. En die uitspraken over die vorst die komen zou enzovoorts, zou je toch van moeten begrijpen dat die uitspraken van toepassing zijn op Antiochus Epiphanes, maar die komt in de Bijbelse geschiedenis niet voor, wel in de profetie. Je moet dus dingen weten van buiten de Bijbel om het te kunnen plaatsen, er zit gewoon niks anders op. Bovendien, waar het zulke voor de hand liggende zaken zijn, hoef je ook helemaal niet te verwachten dat het in de Bijbelse geschiedenis staat. En zo zijn er meer van die dingen. Wat gebeurde er met de 10 stammen van Israël? Ja, die werden weggevoerd, meer dan 700 jaar voor Christus werden ze weggevoerd in Assyrische ballingschap. Niettemin zijn aan hen beloften gedaan, via Mozes al, aan heel Israël. En dus ook aan de 10, in elk geval. Er zijn aan hen beloften gedaan. Het is meer dan 2500 jaar geleden dat die volkeren verdwenen zijn. Maar aan hen moeten die beloften vervuld worden. Waar zijn ze dan, die volkeren? Nee, meestal zegt men dat weten wij niet en men heeft nog gelijk ook, men weet het dan niet. Als je niet goed opgelet hebt op school, zal ik maar zeggen, dan weet je meer niet als wel natuurlijk. Maar het kan eerlijk zijn dat mensen zeggen, dat weten wij niet. Maar je zou de uitdrukking niet meteen moeten opvatten als betekenend, dat kunnen wij niet weten. Of daar is geen documentatie over. Dat is niet het geval. Men heeft er alleen geen idee van. Maar ze moeten ergens gebleven zijn, op een of andere wijze. Maar men is er dikwijls zo allergisch voor, dat als op een gegeven moment iemand roept, ik weet waar ze zijn, dan komen er ineens allerlei wilde verhalen in omloop. Over dat kennen wij niet weten, dat mogen wij niet weten, net als over de wederkomst van Christus weten. Want diezelfde soort, dat kunnen wij niet weten, dat zullen wij niet weten, dat mogen wij niet weten, of wat het maar wezen mag. Plus dat er dan ineens zijn die dan meteen roepen van, dat kan helemaal niet. Die 10 stammen zijn al lang teruggekeerd en maken deel uit van wat wij kennen als de Joden. De eerste publicaties van Johannes de Heer waren publicaties tegen onbijbelse leringen. En op slot schreef hij ook iets dan tegen de Brits-Israël-visie, zoals dat dan heet, die leert dat de Angelsaksische volkeren inderdaad afstammen, in het algemeen gesproken, van de 10 stammen van Israël. Ik geloof dat dat waar is, maar Johannes de Heer vond het een gevaarlijke lering, omdat men er allerlei consequenties aan verbond, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar hij maakte zich ervan af, door te zeggen van, dat kan helemaal niet zo zijn, want die 10 stammen zijn allang teruggekeerd uit Babylonische ballingschap. En hij haalde het argument aan uit de Bijbel, waarin er staat ergens dat in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus er een vrouw was uit de stam van Azer. En dus is dan de conclusie dat aangezien er één vrouw was uit de stam van Azer, dus de 10 stammen uit ballingschap zijn teruggekeerd en deel uitmaken van het Joodse volk. Het was een serieus argument bedoeld. Het slaat natuurlijk nergens op. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar ze moeten ergens gebleven zijn. Weten we daar ook iets van? Staat het ook in de Bijbel? Dan zeg ik, ja, wat hele vage aanwijzingen wel. Begrippen als noorden en westen kom ik dan in dat verband tegen. Noordwesten trouwens ook. En daarna gewoon waar ook ter wereld. Alle vier hoeken der aarde. Ik ga die schriftplaatsen nou niet opzoeken. Maar een mooie plaats is natuurlijk niet de Bijbel, ik heb u gewaarschuwd. Een mooie schriftplaats, maar niet uit de Bijbel. Ik dacht het vierde boek van Ezra, dat is een apocrief, oud-testamentisch boek. Dat is niet de Bijbel, dat is niet van Gods wegen geïnspireerd, maar dat betekent niet dat er alleen maar leugens in staan. Daar staat keurig in precies wat wij zouden verwachten. Namelijk dat volk in ballingschap, de 10 stammen in ballingschap, zich nogal vermenigvuldigden. Het was een vruchtbaar volk. Dat deden ze trouwens in de tijd in Egypte ook al. Dus waarom zouden ze dat in de Assyrische ballingschap nou niet doen, denk ik altijd. Ik heb het nagevraagd aan de stamvader van het volk en die zei, nou ja, dat is precies wat de heer steeds zei. Gij zult vruchtbaar zijn, uitbreken in menigte, hoe het maar heten mag. En gij zult vader worden van vele volken. Gooi, wel te verstaan. Heidense volken. Staat allemaal in Genesis. Dat heb ik natuurlijk ook op school geleerd. En toen werd erbij gezegd, dat komt omdat Abraham niet alleen de vader is van Israël, maar ook van die Arabische volkeren via Ismaël. Toen heb ik het nog eens nagelezen in de Bijbel. Toen klopte het niet meer. Want toen stond er ineens dat Sarah ook een moeder zou zijn van vele volkeren. En sowieso dat de beloften die God aan Abraham deed niet zouden vervuld worden via Hagar en Ismaël, maar via Sarah en Isaac. En wij kennen alleen Israël, toch staat er, vele volkeren. Goyim, heidense volkeren. Waar vind je die heidense volkeren dan? Nou, het Joodse volk volgen wij en dat is gewoon één Joods volk gebleven, wat het ook maar is dan, hè? En waaruit het dan verder ook bestaat. Dus je zal dan toch moeten zoeken bij die 10 stammen, maar die kun je in de Bijbel maar volgen tot in de Assyrische ballingschap. En daar houdt het verhaal op. We weten alleen zeker dat ze er nog moeten zijn, want in de toekomst zullen ze alsnog deel uitmaken van het hele Israël, van 12 stammen, straks in het Messiaanse Rijk. Ze moeten ergens zijn en de profetie moet ook nog vervuld zijn intussen vele volkeren. Dus welke zijn die volkeren, zo in het algemeen gesproken. Dat boek Ezra zegt dus, ze vermenigvuldigden, ze hadden dus grond te weinig. Het land is op een gegeven moment vol, dus wat doet men? Men trekt ergens naartoe waar wel ruimte is. En het was niet naar het oosten of het westen of het zuiden, ik zoek het maar op de kaart, dat was naar het noorden. En naar het noorden betekent in de praktijk de bergen over, de Caucasus over enzovoort. En dat is precies wat die oude schriftplaat zegt. Het is dus historie. En raad eens wat, want we hebben nog meer geleerd op de lagere school. Want we hebben geleerd over de grote volksverhuizing en over waar de Nederlandse bevolking nou eigenlijk vandaan komt. En wat hebben wij geleerd? Van over de Caucasus. Vanuit het Midden-Oosten, vanuit Mesopotamië. Sporen daarvan zijn te volgen, zowel in de historie, dat wil zeggen in de geschreven geschiedenis, als wel ook in archeologische vondsten en de interpretaties daarvan enzovoorts. Dat betekent niet noodzakelijk dat het waar is, maar je kunt natuurlijk ook alles aan de kant gooien en zeggen, nou dat geloof ik niet. Maar er is geen andere optie. Ik weet ook niks anders, ik heb ook nooit wat anders gevonden. En ik heb trouwens in de loop der tijd vastgesteld dat zelfs nu nog er familieoverlevering bestaat in Nederland. Familieoverlevering waarin precies dat verteld wordt. Nou ja, oorspronkelijk, wij komen daar vandaan, onze familie. En als je maar ver genoeg terug gaat, komen we vanaf de Krim of van achter de Zwarte Zee enzovoorts. Nou, een paar meter verder is van over de Caucasus. Dat klopt precies. Wij waren Ariërs en dat betekent dat we Iraniërs waren, want dat is hetzelfde woord. Dat is ook wat het betekent. Dat betekent dat we uit Mesopotamië komen. En onze taal, dat is nog gekker, die heet zelfs een Indo-Germaanse taal. Omdat onze talen, onze West-Europese talen, inderdaad afkomstig zijn uit Mesopotamië. En als je dat een beetje verder naar het oosten brengt, dan zit je in India. Je kunt wel zeggen, dat is niet zo, maar aan de andere kant, er is in ieder geval geen alternatief. Normale spoor van die 10 stammen, voor zover het te volgen is, loopt dus inderdaad uiteindelijk via de bekende grote volksverhuizing, vanaf de 5e eeuw, 6e eeuw ongeveer, loopt hier naar West-Europa. En de voorbodem daarvan wordt gevormd door de Kelten, maar dat zijn in het, komen inderdaad van de, langs dezelfde route, het is ook hetzelfde volk. De Kelten die hier West-Europa kwamen bevolken, in andere taal genoemd Galliërs. Dat staat allemaal niet in de Bijbel, nee. Maar de slag bij Nieuwpoort ook niet. In 1600 zeg ik altijd. Dus laat me zitten. Is echt een ander verhaal. Want dit op zich is allemaal niet zo heel sterk. En wat moet je er verder mee? Nee, waar het om gaat is... vinden wij bijvoorbeeld in Romeinen. Met name in hoofdstuk 9 en wat er verder volgt. Maar eigenlijk al in Romeinen 8. In Romeinen 8 immers gaat het niet meer over de vraag wie er behouden wordt... Of niet, wie de wedergeboren wordt of niet, want dat is allemaal al beschreven in hoofdstuk 1 tot en met 5, tot in hoofdstuk 6 aan toe. En vanaf hoofdstuk 6 gaat het over de vraag hoe wij nu als wedergeboren mensen zouden leven enzovoorts. En in hoofdstuk 8 komt de apostel op het hoogtepunt van zijn brief, als hij terechtkomt bij de vraag: en wat is nou onze toekomst? Wel, zegt Romeinen 6 tot en met 8, wordt uitgebreid, wij zouden niet door de wet of door de zonde, maar door de Heilige Geest geleid worden naar onze aanstelling tot zonen. Begrijp je me goed? Wij zijn kinderen Gods, dat is het probleem niet. Maar waar het om gaat is of we tot zonen zouden worden gesteld. En men zou daarbij begrijpen dat aanstelling tot zonen per definitie is aanstellen in het eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, de aanstelling tot zoon is de uitvoering van het eerstgeboorterecht. Degene die tot zoon gesteld wordt, krijgt dus definitief wat het eerstgeboorterecht inhoudt, namelijk een dubbele erfenis, maar meer specifiek de troon. Dat wil zeggen koningschap en priesterschap, want dat is bestemd voor de eerstgeborenen. Het normale erfrecht is geen punt. Kind wordt zoon, wordt erfgenaam enzovoorts. Maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat is wie tot eerstgeborene gesteld wordt. En Romeinen 8 laat er geen twijfel over bestaan dat het de bedoeling is dat in elk geval heel de gemeente collectief, maar dan van afgeleid elke gelovige individueel ook, zou aangesteld worden tot zoon. Namelijk definitief een erfenis zou ontvangen en een die beloofd was, een die te verwachten was. Efeze 1 voelt er zelfs bij aan, vers 6 of daaromtrent, dat wij daartoe tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Met andere woorden, het is die oude erfenis die iedereen zou moeten kennen en die ligt te wachten op degene die door de Vader tot eerstgeborene gesteld zou worden. Daarna hebben we problemen, want als we de Bijbelse geschiedenis gevolgd hebben, dan hebben we geleerd dat God Israël geroepen heeft tot zoonschap. Exodus 4. Mozes moest tot Farao zeggen dat God dit volk, die kinderen Israëls, riep tot zoon. Israël is mijn zoon. En wat hield het in? Wel, dat wordt aan Israël gezegd ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte en de daaropvolgende wetgeving. Exodus 18 en wat er zo verder volgt, want het staat op meer plaatsen in de Bijbel. De gedachte is dat God Israël riep tot koninklijk, priesterlijk volk. Hij riep Israël uit de volkeren, want zei hij, dat kan ik doen, want alle volkeren zijn van mij. Er is immers maar één God, en dat ben ik. En ik neem dit volk en stel het aan in mijn dienst. Ik stel het aan tot de klasseoudste, of hoe heet zoiets tegenwoordig. Ik geef het een positie waarin het verantwoordelijkheid draagt. Welke dan? Dat vroegen ze ook aan Paulus in Romeinen 3. Wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Wel, dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Dat wil zeggen, God riep dit volk als volk, afgezien van dat hij het eerst zelf gemaakt had natuurlijk. En zei, jullie zijn mij ten eigendom, jullie zijn een koninklijk priesterlijk volk. Hier heb je mijn woord, bewaar het en maak het bekend. Je zal mij dienen door mij te verheerlijken en in de eerste plaats door de prediking van dat woord Gods. Dat was de verantwoordelijkheid voor Israël als volk in zijn geheel. Begrijp je me goed? Dat betekent niet dat elke Israëliet meteen erop uit moest gaan. U begrijpt toch, er zijn maar een paar mensen die het werkelijke werk doen en de rest is ondersteuning. Het neemt niet weg dat Israël als volk die functie had van getuigen te zijn. Het woord Gods te bewaren, te beheren of wat het maar zijn mocht. Daartoe werd het geroepen. En het punt is dat dat heet koningschap, priesterschap, eerstgeboorterecht, zoonschap of weet ik veel. Het volk vertegenwoordigde als het ware de vader en was op die grond de zoon. En dat zal ook zijn uiteindelijke voltooiing en vervulling hebben in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer door vertegenwoordigers uit alle 12 stammen van Israël, Openbaring 7, het evangelie gepredikt zal worden aan alle volkeren der aarde, met als gevolg een schare die niemand tellen kan en die dan de 1000 jaar het koninkrijk van Christus binnengaat en dat soort dingen meer. Maar hoe kan het dan dat hiervan alle verzamelde gelovigen, hier in de Romeinenbrief, gezegd wordt dat zij tot zonen zullen worden gesteld en dat zij, maar dan citeer ik Hebreeën 12, samengevoegd zijn tot één gemeente, enkelvoud, één volk in de praktijk, één gemeente van eerstgeborenen. Dat was toch voor Israël? Wel, zegt men dan in sommige kringen, nou ja, dat blijkt maar weer uit dat de zegeningen die in Israël beloofd zijn terechtgekomen zijn bij de kerk. Punt. Ja, maar dan zit je met de vraag, maar hoe zit het dan met die belofte Gods? Aan Israël gedaan. Want je kan de kerk wel het geestelijk Israël noemen, maar het zal toch ook duidelijk zijn dat de beloften die aan Israël gedaan werden, waren niet zo geestelijk. Dat wil zeggen, het waren beloften met een aardse, letterlijke, zichtbare toepassing. Dit land van hier tot daar enzovoort, dat soort dingen allemaal. Dat moet dan toch aan Israël vervuld worden. Of God is op zijn gedachten teruggekomen. Ik weet wel hoe men dat wegdoet. Dan zegt men, nou ja, de wegen Gods zijn ondoorgrondelijk. Weet u wel. Maar het aardige is dat de Bijbel eerst antwoord geeft op die vragen die ik nu stel. En daarna staat er dat de wegen Gods ondoorgrondelijk zijn. Dat zijn namelijk de laatste versen van Romeinen 11. Niet in de zin van dat men ze niet kan kennen, maar men zou er niet opgekomen zijn als God het niet ons geopenbaard had. En God heeft het toch geopenbaard. Want direct na Romeinen 8 stelde de apostel de vraag, maar hoe zit het dan met Israël? Dit waren toch beloften die voor Israël bestemd waren. Hoe kunnen ze dan nu op de gelovigen van vandaag van toepassing gebracht worden? En het antwoord is, samenvattend, omdat er een directe lijn letterlijk loopt vanaf Israël via in het Oude Testament, via 2, maar meer nog via 10 stammen, naar de gemeente in onze tegenwoordige tijd, waarbij de gemeente geacht wordt op juridische grond voort te komen inderdaad uit Efraïm. Dat wil zeggen, uit de 10 stammen van Israël. Zo zit die echt in elkaar. Volgende vraag, want we gaan er wat vlot doorheen vandaag. Hè? Waarom staat het dan niet ergens in één specifieke Bijbeltekst? Daar heb ik een heel simpel antwoord op. Zo simpel dat het voor velen veel te simpel is. En daarmee onwaarschijnlijk. Het antwoord is, waarom staat het niet ergens expliciet in de Bijbel? Om de dood eenvoudige reden dat die mensen wel wisten wie ze waren. Omdat men heel goed wist welke volkeren afstanden van de 10 stammen van Israël. Wist men dat dan? Het ligt toch voor de hand dat wij weten waar we vanaf stammen? Waar we vandaan komen? Van welk volk wij deel uitmaken? Nou ja, tegenwoordig schijnt dat allemaal niks uit te maken. Maar van oudsher is dat gebruikelijk. Je weet wie je vertegenwoordigt, waar je bij hoort. Wat je familie is. Wat je herkomst is. Dat is altijd makkelijk, want dan weet je ook waar je toekomst ligt namelijk. Hangt namelijk met elkaar samen. Zegt de Heer Jezus trouwens ook. Die zegt, ja, als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. Hij zegt, maar ik weet waar ik vandaan kom en dus weet ik ook waar ik naartoe ga. Vele mensen hebben identiteitsproblemen, broeders en zusters, zijn op zoek naar zichzelf. Hoe komt het? Omdat ze geen idee hebben waar ze vandaan komen. Dat meen ik serieus. Heb ik het nog niet eens over Bijbelse dingen. Maar over Bijbelse dingen heb je hetzelfde. Er zijn vele kinderen gods die weten ook niet waarheen ze onderweg zijn. En dat komt omdat ze niet weten waar ze vandaan komen. Ze weten niet dat ze uit God geboren zijn en met welk doel. En wat er de basis, achtergrond en oorsprong van is. En dus kennen ze ook hun toekomst niet. En zijn ze nog steeds zonder hoop in de wereld. En de mens die zijn eigen toekomst graag wil weten, gaat dus op zoek naar zijn verleden. Daarom is geschiedenisles zo belangrijk op school. Nou goed. Nee, ik meen het echt heel serieus. Maar ik denk dat men het wist. Wist men dat, dan zeg ik, nou, dat eerlijk gezegd, als ik nou alle vooroordelen aan de kant schuif, hè, alle ideeën die we hebben aan de kant schuif, hebben we in ieder geval 2 teksten in het Nieuwe Testament, waaruit je dan toch normaal gesproken, zeil onbevooroordeeld, de conclusie zou trekken dat men het wist. De ene is Handelingen 26... Daar staat Paulus voor de toenmalige koning der Joden, Agrippa, uit de familie van Herodes. En die was drager van de titel koning der Joden. En Paulus stond voor Agrippa. En hij zegt in vers 6, en nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Waar ging het dus om? Wat predikte Paulus dus? Paulus predikte, Handelingen 13, dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had, vervuld heeft in de Heer Jezus Christus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. En dat ieder die in hem gelooft daar een deel krijgt. En Petrus predikte dat ook op de Pinkse dag toen hij zei, want u komt de belofte toe, u en alle die verder zijn. Ik word geoordeeld over de hoop der belofte, is 2 keer hetzelfde, want als er geen belofte is, is er geen hoop. En als er hoop is, is er kennelijk wat beloofd. Over de hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is. Vers 7. Tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende in de zin van godsdienstig zijnde, verhopen te komen. Wat weet Paulus van de 12 stammen van Israël? Hij kent er hooguit de 2 waar hij zelf deel van uitmaakt. En de 10 stammen waren immers al 750 jaar daarvoor of zoiets in Assyrische ballingschap verdwenen. Welke 12 geslachten? Begrijp je me goed? Dat het Joodse volk verdeeld was in 2 geslachten, eventueel 2,5, dat wist men maar al te goed. Want daar wordt nog steeds, zelfs tot vandaag, bijgehouden wie uit Juda is, wie uit Benjamin en wie uit Levi. Hoezo 12 geslachten? Die komen hooguit tot 2,5. En een enkele gastarbeidster uit de stam van Azer. Maar Paulus spreekt over de 12 geslachten. Let op dat hij niet zegt de 12 geslachten van Israël. Laat staan 12 geslachten van het Joodse volk, want dat kan helemaal niet. Hij zegt onze 12 geslachten. Je kunt ze moeilijk Israël noemen. De 10 waren dat al 750 jaar niet meer, Israël. En of je de 2 Israël kunt noemen, en of Paulus dat zou doen, is nog maar zeer de vraag. Want die zei, nou ja, Israël in de praktijk, dat zijn gewoon alle gelovigen. Je kunt het woord misschien wat lager, op een lager niveau toepassen, maar waarom zouden we zo laag mikken? Maar dat hij ermee bedoelt, de 12 stammen van Israël, dat zal duidelijk zijn. Maar wat weet hij ervan? Hij zegt dat die 12 stammen hopen te komen tot de vervulling van deze belofte. Dat wil zeggen, daar wachten ze op, ze kennen de beloften. En ze zijn nacht en dag godsdienstig, goddienende, in de verwachting van de vervulling van deze belofte Gods. Wat deed Paulus namelijk? Hij predikte de vervulling van deze belofte Gods. En hij zegt, daar wacht men op, dat is mijn bediening. Alleen zit ik hier nou al een paar jaar gevangen, maar dit is wat ik moet doen. Maar dit heeft toch alleen zin, dit kan men toch alleen maar zeggen, als men weet wie en waar die andere 10 zijn. En weet je wat nog gekker is? Dat Agrippa niet vraagt, waar heb je het over, man? Als koning der Joden. Die kent toch alleen maar de Joden? En dus de stam van Juda, met daarin opgenomen de stam van Benjamin en een deel van de stam van Levi. Waaruit volgt dat niet alleen Paulus kennelijk wist wie en waar deze 10 stammen waren, maar Agrippa ook. En wat algemeen bekend is, dat hoef je toch niet op te schrijven of specifiek te noemen. Wel, dat is Paulus. En daarna hebben we nog een veel sterkere, de brief van Jacobus. Die slaat er makkelijk over. Maar het moeilijkste vers voor heel de brief is uiteraard vers 1 van hoofdstuk 1. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, in de diaspora. Van Israël, nee, staat er weer niet bij, maar dat is toch voor iedereen duidelijk. Ik ben ook van mening, zeg maar even tussendoor, dat de belangrijkste toepassing en strekking van de brief actueel zal zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar heb ik zo mijn redenen voor, maar die ga ik nou niet uitleggen. Maar je mag toch aannemen dat Jacobus als een van de eerste gelovigen in ieder geval deel uitmaakte van de gemeente van eerstelingen waartoe wij ook behoren. En als hij van daaruit een brief schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing, dan moet u toch geweten hebben waar deze brief en aan wie deze brief eventueel bezorgd moest worden. Wat wij weten, nu nog, en wat wij nu nog kunnen aantonen, natuurlijk buiten de Bijbel om eerst, is dat punt 1, de Galliërs, de Kelten in het Grieks, de Galliërs in het Latijn, maar het is echt volstrekt hetzelfde, in de dagen van de apostel, in de dagen dus ook van Handelingen 26, woonden rondom heel de Middellandse Zee. Niet altijd overal meteen aan de kust, maar in elk geval rondom heel de Middellandse Zee. Toen, wij hebben er ook geen problemen mee, want in alle Bijbelse handboeken staat in elk geval dat de brief aan de Galaten een brief was aan Galliërs. Staat er echt in. Alleen omdat men ze niet meteen zoekt in hun vaderland zelf, in Gallië, dat wil zeggen in West-Europa, zegt men, het zal wel geweest zijn aan die Gallische provincie in, laten we zeggen, in tegenwoordige Turkije, Klein-Azië of zo, want dan had je een Romeinse kolonie, heette dat, waar Galliërs woonden in elk geval. Maar men laat dan de brief bezorgen in Klein-Azië. Ik zou dat niet doen. Ik ben onbevooroordeeld, denk ik. Ik zou de brief meteen sturen naar het land waar de Galliërs wonen. Het land wordt ook zo heet. Dat is heel West-Europa. Vanuit Zuid-Spanje tot officieel, tot en met de Oude Rijn. Hier in Nederland dus. Men heeft er ook verder geen problemen mee. Men weet dat die lui daar woonden. Maar ook in Noord-Afrika. Dat is één ding. En de volgende vraag is, waar gingen de apostelen naartoe, voor zover wij weten uit de Bijbel? Waar reisden zij, voor zover wij het weten? Het antwoord is, rondom de Middellandse Zee. En als we daar naar de oude kerkelijke overleveringen nazoeken, dan wordt het alleen maar bevestigd, rondom heel de Middellandse Zee. En dan gold het niet alleen voor Paulus en Petrus, maar ook voor de overige apostelen. Dat is een historisch gegeven. Het andere ding is dat net zo goed zonder twijfel vaststaat dat die Galliërs, bijgenaamd Kelten, inderdaad heel West-Europa veroverd hebben, maar inderdaad afkomstig zijn uit Zuidoost-Europa en waar ze daarna van afkomstig zijn, wel van over de Caucasus. Vanuit Medië, vanuit Mesopotamië. En ze heten Galliërs of Keltoi, want dat betekent in het Grieks dat ze vreemdelingen waren. En door de Romeinen werden ze barbaren genoemd, omdat ze niet leefden volgens de Romeinse, dan wel Griekse traditie of cultuur. Dan heten ze meteen barbaren. Maar die dingen staan allemaal vast. En als je niet weet waar ze werkelijk vandaan komen, wat hun oorsprong is, behalve dan, ze komen uit Medië. En aan de andere kant weet je over de 10 stammen, die zijn naar Medië gegaan en daarna zijn we het spoorbijster. Dan is het toch ook voor een wetenschapper toch niet zo moeilijk om meteen vast te stellen dat tenzij anders vermeld die Keltoi, die Kelten zal ik maar zeggen, dus rechtstreeks erfgenamen zijn of afstammelingen zijn van die Mediërs. Ik zie het probleem er niet van in. Ik noem dat ook geen giswerk. Als je 2 doodlopende lijnen hebt, één die terugloopt naar Medië en één die vooruitliep naar Medië, is toch duidelijk dat ze in elkaars verlengde liggen. Dan moet je wel sterke tegenargumenten hebben. En er staat heel wat in onze geschiedenisboekjes wat veel en veel zwakker beargumenteerd wordt of kan worden dan wat ik nu hier zeg over deze dingen, hoor. Daarna keer ik weer gauw terug naar de Bijbel, want we hebben natuurlijk aan de andere kant wel degelijk wat sterke Bijbelse uitspraken. En ik wil u er één daarvan voorhouden nog. En dat is die uit, of dat zijn die min of meer, uit Jeremia. En inderdaad uit hoofdstuk 31. En dat maakt het zo sterk. Want Jeremia 31 is niet het enige, maar wel het belangrijkste schriftgedeelte naar het schijnt, waarin dat nieuwe verbond wordt aangekondigd, waarvan Christus de middelaar en de hoge priester is. Voor zover ik het kan vinden, het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe is dat in Hebreeën 8, een citaat namelijk vanuit Jeremia 31, vanaf vers 31 tot 34. De uitspraak over, zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken, ter vervanging van dat oude verbond der wet bij de uittocht uit Egypte. Een nieuw verbond waaronder ik mijn wet in hun binnenste zal geven, vers 33, en in hun hart zal schrijven, en ze zullen ami, mij tot volk zijn, en ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken, vers 34 enzovoort. De profetie over het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond kwam tot stand bij de verschijning van de Messias. Want die is al verschenen natuurlijk. En dus het nieuwe verbond kwam tot stand en Christus is daar de hoge priester en middelaar van. En nou zijn we terecht bij de vraag, maar voor wie is dat nieuwe verbond? Dat is ook zo'n heet hangijzer in de loop der tijd, hè? Nou ja, in elk geval voor Israël, want Israël is dat eerste volk uit de volken. Dus het is in de eerste plaats voor Israël. Bovendien, de echte zoonstelling van Israël vindt plaats wanneer dat volk gebracht wordt onder het nieuwe verbond. Lees maar Galaten, daar staat dat, hè. Onder de wet was men kind en op de tijd van de vader tevoren gesteld werd men daaruit verlost en zou men tot zoon gesteld worden, was de bedoeling. Geschreven aan Galliërs, gekke, ongeacht waar die lui dan woonden, die Galliërs, die Galaten dus, hè. Maar goed, dat terzijde. De beloften, inclusief die van het nieuwe verbond uiteraard, zijn beloften gedaan aan Israël. Exodus 4, Israël is mijn zoon. Maar wat lees je nou hier in Jeremia 31 over het nieuwe verbond? Je leest over vers 5, over Samaria. Maar Samaria was de hoofdstad niet van de 12 stammen van Israël, ook niet van de 2, maar alleen van de 10. En daarna heet het, vers 6, Efraïms gebergte. Samaria, Efraïms gebergte. En de naam Efraïm als de naam van de belangrijkste stam van de 10 stammen. En in het gebergte van Efraïm lag en ligt inderdaad Samaria. Kijk, niet Judea en het gebergte van Judea of de berg Sion en Jeruzalem. Dat lees je niet. Je leest over Samaria, het gebergte van Efraïm. En daar zeggen ze, maak u op, laat ons gaan naar Sion. Maar wie gaat er naar Sion? De Joden? Nee, Samaria. De 10 stammen van Israël. Vers 8, zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde, alle zijden der aarde. Daar heb je zoiets, hè? Dus ze zijn verdwenen in alle windrichtingen, maar als ze dan ergens heen verdwenen zijn, was het naar het noorden. Vanuit Mesopotamië naar het noorden de Caucasus over. Opdat men Noord-Europa, daar een Noordwest-Europa in de eerste plaats zal bevolken. En dat is wat er gebeurd is. Eerst door de Kelten en later door een latere golf van afstammelingen, namelijk door de zonen van Isaac. De Saxons in het Engels. De Saxen. U weet wel, die kwam later bij de grote volksverhuizing. Er kwam er nog eens een hele golf van afstammelingen van Israël achteraan. Maar goed. Maar ze zijn in de eerste plaats verdwenen naar het noorden. En let eens op, zij zullen verzameld worden. De Heer zal hen verzamelen. Einde van vers 8. Een grote gemeente zullen zij hierheen wederkeren. Er staat met een grote gemeente, maar met mag u weer doorstrepen. Ze komen niet met een grote gemeente. Staat er ook niet. Zij zijn een grote gemeente. Zij zijn vermenigvuldigd geworden, maar uiteindelijk wordt zelfs het woord gemeente erop van toepassing gebracht. Als men komt tot Sion. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat Hebreeën 12 zegt, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sion, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Is dat vervulling van deze profetie of niet? Nou goed, lees eerst verder, want volgende vers zegt, zij zullen komen, want zegt de Heer, vers 9, want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Maar eerstgeborene is in de praktijk synoniem met zoon. En God is de vader, maar God is de vader van Israël, namelijk Efraïm. Let op dat het niet gaat over de Joden. En hoewel de Joden zich tooien met de naam Israël, wordt de naam Israël hier niet in die zin gebruikt. Staat er trouwens ook gewoon bij. Efraïm namelijk. Maar begrijp nou goed, in de wederkomst van Christus, dan zal het evangelie het eerst gebracht worden aan Israël, zeggen wij gewoonlijk, de andere dagen van het jaar, hè? Maar nu zijn we wat nauwkeuriger. In de wederkomst van Christus zal het evangelie door de twee getuigen in de eerste plaats gebracht worden aan het Joodse volk. En dat zal als eerste, al vroeg in de verdrukking, al na 3,5 jaar namelijk, zodat die verdrukking wat kort uitvalt, maar het zal als eerste, nog in de dagen van de verdrukking, komen tot het aanroepen van de naam des Heren. Dan kun je wel zeggen, dat is Israël en daar wordt Israël tot eerstgeborene en tot zoon gesteld. Dan zeg ik, ja, dat kan allemaal nog, maar hoe zit het dan met Efraïm? Want hier staat Israël en dan Efraïm. En dat is dan toch altijd één van de stammen van Israël. Efraïm is mijn eerstgeborene. Maar bij die gelegenheid kun je hooguit zeggen, God is Israël tot vader en Juda is zijn eerstgeborene. Zoekplaatje is compleet. Waar is Efraïm? Met andere woorden, het verhaal klopt niet. En als daar Juda komt, tot geloof komt, en Juda is niet de eerste omdat Efraïm de eerste zou zijn, dan moet ergens daar vooruit al ooit een keer Efraïm als volk de Messias hebben aanvaard en zijn naam hebben aangeroepen. Ja, staat dat nou in de Bijbel of staat dat nou niet in de Bijbel? Ja, als u mij vraagt, dat staat in de Bijbel, precies zo. Efraïm is mijn eerstgeborene. En dat is ook niet zomaar, want het verhaal dat voor in Genesis al begint, het verhaal over dat eerst geboorterecht en over de vraag wie erft eerst geboorterecht, dat verhaal komt terecht bij Abraham en via Abraham komt het terecht bij Isaac en niet bij Ismaël. En van Isaac komt het terecht bij Jacob en niet bij Esau. En van Jacob komt het terecht bij Jozef, om het langzaam te doen, bij Jozef en niet bij Ruben. En vanuit Jozef komt het terecht bij Efraïm en niet bij Manasse. En daar houdt Genesis op. Het eerste Bijbelboek zegt het al. Wie is de eerstgeborene? Nou, in ieder geval Efraïm. En hier in Jeremia worden duizenden jaren later nog steeds herhaald. Ik zal Israël tot vader zijn. En dan kun je zeggen, en dat is 12 stammen. En heel de 12 stammen, al heel Israël is die zoon. Dat is ook niet onbijbels, maar als het daarna gespecificeerd wordt binnen het volk, wordt dus de stam van Efraïm aangewezen. Die eigenlijk nog zo heet ook, want het betekent een dubbele vrucht. Een verwijzing naar het dubbele deel van wat de eerstgeborene zou krijgen. Maar waar is Efraïm? En hoe zou Efraïm dan de naam des Heren aanroepen voordat de Joden dat doen aan het eind van de 70ste week van Daniël? Sterker nog, voor het eind van de 70ste week van Daniël, voor de Joden namelijk, maar ook na de opstanding van Christus. Hè? En dan ben je toch aardig terecht in onze tegenwoordige bedeling. Waar en wanneer dan? Nou, mijn verhaal is een heel korte. En het is ook makkelijk, vooral als je iets weet van de geschiedenis, sprak hij arrogant. Wij gaan gewoon op zoek naar het volk dat als eerste kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus. Voor zover zoiets kan. Dan ga je dat dus vragen bij het kerkgenootschap, met de oudste traditie en trouwens ook met de beste archieven. En die laten daar geen twijfel over bestaan. Want u weet hoe het gaat bij het concilie. Ik weet niet meer hoeveel zetels er ook alweer waren bij het concilie. Maar nummer 1, 2 en 3 zijn gereserveerd voor de bisschoppen uit Brittannië. Hoe kan dat nou? Want wij leren toch op school dat Engeland pas gekerstend is geworden door het werk van Augustinus, die door paus Gregorius de Eerste in 597. Dank u, broeder. Kijk, hier hoor je het van een ander ook. Maar in ieder geval in het eind van de 6e eeuw naar Brittannië gezonden werd om daar het evangelie te prediken of zoiets. Dat staat allemaal in de boeken. In de standaard kerkgeschiedenisboeken zoals die tegenwoordig in omloop zijn zal en gedrukt worden zoals het geleerd wordt. Dan waren ze lang niet de eerste. Wat doen die Britse bisschoppen dus op plaats 1, 2 en 3? Nou, dat hebben ze in het verleden ook al eens een paar keer gevraagd aan de paus, dan wel aan wie dan het concilie mag organiseren. Meerdere malen, en dus meerdere malen zwart op wit vastgesteld, dat die lui daar horen te zitten, omdat in werkelijkheid het evangelie gepredikt is geworden aan de Britten al in de dagen van de apostelen en zelfs door de apostelen zelf. Zwart op wit. Redeneringen waar de Rooms-Kerk helemaal geen belang bij heeft, integendeel. Het is very embarrassing voor hen eigenlijk, want ze hadden liever Italiaanse bisschoppen dan wel de Romeinse bisschop op de eerste plaatsen gehad, maar dat gaat helaas niet. Want het waren de Britten, dat staat zo vast, hoe vervelend ze ook vinden, staat zo vast dat er daar niks aan te doen is. En dat is ook gewoon zo, het evangelie is meteen daar naartoe gegaan. En zoals ik bij andere gelegenheden ook altijd vertel, het ging naar beide Britse koningshuizen, dat wil zeggen naar de beide takken van de familie. De ene tak in Engeland, de andere tak toen die gevangen zat in Rome, in de dagen waarin Paulus daar ook kwam. Waar het namelijk alleen maar om gaat, is om de eenvoudige Bijbelse gedachte dat op dezelfde wijze dat het Joodse volk het evangelie en dus de Messias afwees, het Britse volk op dezelfde wijze bij monden van regering, dus koningshuis, het evangelie aanvaarden. En daarom worden de Britten beschouwd als het eerste christelijke volk ter wereld. Hoe het daarna gegaan is, speelt geen rol meer. Het heeft nou eenmaal plaatsgevonden. En dat maakt dat volk tot eerstgeborene in de normale Bijbelse zin, zoals Israël onder aanvoering van de Joden in de toekomst eerstgeboorterecht zal hebben onder de volkeren der aarde, op grond van dat het als eerste tot geloof komt, zo moet Efraïm al eerder tot geloof gekomen zijn. En dat is ook inderdaad gebeurd. En daarna zeg ik weer wat ik aan het begin zei, je neemt de kaart, En het blijkt dat de Angelsaksische volkeren zijn de christelijke volkeren. Voor zover zulke volkeren nu nog bestaan, is het dus ook nog zo. Een evangelieprediking, broeders en zusters, heeft plaatsgevonden altijd, niet vanuit Rome of vanuit Jeruzalem, vanuit Engeland. Zelfs in die eerste eeuw al. Ga ik nou niet meer vertellen, want daar gaat het nou verder niet om. Waar het wel om gaat, is dat de verantwoordelijkheid van Juda om het woord Gods te bewaren en dat bekend te maken enzovoort, om de Heer te dienen middels dat woord, dat die functie van Juda is afgenomen en gegeven is aan een van de andere stammen van Israël, of anders gezegd aan het andere deel van wat oorspronkelijk Israël was, namelijk aan Efraïm. En als je dat daarna in de historie opzoekt, dan ben je dus bij de Britten terecht. De uitvinders van de evangelisatie en van de zending en van uitvinders van de Bijbelgenootschappen. Tot vandaag. Nee, dat staat natuurlijk niet in de Bijbel. En daarom aarzel ik ook elke keer om dit soort dingen te zeggen. Maar er is heel veel over te zeggen. Maar dit soort zaken bewijzen dat het inderdaad klopt. Niet Juda, Efraïm is mijn eerstgeborene. En daarna vers 20 van Jeremia 31. Nee, eerst vers 18, want daar wordt hij weer genoemd, Efraïm. Waar gesproken wordt over dat Efraïm zich bekeert. Dat hij opstaat en zegt, ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Nou ja, dat staat er niet, maar ik lees het met opzet even zo, hè. Voor de goede verstaande. Vers 20... Is niet Efraïm mijn dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind? En de vertalers hebben gedacht, laten we die zin maar in de vragende vorm zetten. Maar iedereen die iets van Hebreeuws weet, weet ook dat die vragende vorm helemaal niet bestaat. Dat moet je maar begrijpen, of het een vraag is of niet. En je zou het hoofdzakelijk moeten begrijpen aan de toon waarop het uitgesproken wordt. Maar ja, het is geschreven woord, dus het wordt toch wat moeilijk. Als je het mij vraagt, dit moet geen vragende vorm zijn. Waarom ook in vers 9 staat het al bij wijze van spreken met een uitroepteken. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En in vers 20, Efraïm is mij een dierbare zoon. Hij is een, troetelkind. Ik zal het zacht uitspreken, want of Efraïm blij is met dit soort termen, weet ik niet. Maar u begrijpt wat het betekent, een troetelkind. De zoon, de geliefde, de enig geborene. En dus degene die het eerste geboorterecht ontvangt. Dat is wat de term betekent. Efraïm is dat. En daarna pas komen wij in vers 29, want ik lees dat natuurlijk niet allemaal. Of vers 31. Zie de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. Niet met het huis van Israël, namelijk het huis van Juda. Nee, Israël en Juda. Want wat hier Efraïm heet, heet op een iets hoger niveau Israël. Ter onderscheiding van het tweestammenrijk, namelijk Juda. En dus, ik zal met de 10 en met de 2 stammen een nieuw verbond sluiten. Maar er is weer verbijsterend de volgorde waarin het staat. Met wie? Ik heb het nagevraagd aan Simeon. Die zei, met de heidenen en met uw volk Israël. Kennen jullie Lucas 2? En hier staat, met Israël en met Juda. En dat is niet noodzakelijk iets anders dan wat Simeon later zegt. Juda in de zin van Israël, of wat er officieel van over is. Maar heidenen in de zin van die heidenen in de eerste plaats, die afstammen van die 10 stammen van Israël. En in elk geval, wat wij vinden is dat de Bijbel zegt dat deze zaligheid dus in de eerste plaats terechtkomt bij de 10 stammen. Maar we leren aan de andere kant dat het terechtkomt eerst bij de heidenen en daarna pas bij Juda. Eerst bij de 10 stammen, daarna pas bij Juda. Of eerst bij de heidenen, daarna bij Juda. En dan nemen we weer de kaart, zoeken we op waar het terecht kwam. En dan weten we precies waar die 10 stammen gebleven zijn en wie zij zijn. Zo werkt dat. En ik heb dus een Bijbels argument voor het feit dat de zogenaamde Europeans, de oorspronkelijke bevolking van West-Europa, blijkbaar afstamt van de 10 stammen van Israël. Waaruit blijkt dat? Omdat zij het evangelie accepteren. Zij kwamen tot geloof en verder eigenlijk niemand anders. Nou ja, en enkeling, begrijpt u me vooral niet verkeerd, want ik heb het niet over blanke hoogmoedigheid of arrogantie nu. Ik heb het gewoon over historische feiten. In het algemeen werd het aanvaard. Hier, in West-Europa. En zo is het ook altijd gebleven. En vanuit West-Europa is het, zijn die volkeren zijn uitgezwermd over heel de aarde uiteindelijk. Zodat je kunt zeggen, ze zitten in alle vier hoeken der aarde. En ze hebben hun geloof in de Heer Jezus Christus oorspronkelijk ook meegenomen. En zo is wat men noemt het christendom verspreid geworden. Maar mijn conclusie is, dat zijn dus de 10 stammen van Israël. Toen heb ik het nagevraagd aan een volstrekt ongelovige Jood. Jair David, of zo heet hij toch, of zoiets. Die heeft 2 boeken erover geschreven. Uitgegeven met goedkeuring van het opperrabbinaat in Jeruzalem, of hoe het maar heet, maar zoiets. Waarin ik keurig uiteenzet waar die 10 stammen gebleven zijn. En ik kom tot precies dezelfde conclusies als wat je kunt lezen in de boeken van de Brits Israëlbeweging. Die man heeft er helemaal geen belang bij. Maar het is gewoon historische feiten. Waar bleef Zebulon? In het land van de Zeben. De Zeben. Om maar eens wat te noemen. Is niet zo ver uit. Nee, het land is niet genoemd naar de zee. Het land is genoemd naar de Zeeuwen. En een W is een B. In de meeste talen en zeker in het Hebreeuws. De Zeben, Zebulon. Ik noem dat wat kort en dan zegt u wat een leuke grap. Maar dat is helemaal geen grap. Dat is gewoon een historische gegeven. Dat is allemaal na te trekken. Het wordt in het algemeen als historisch bewijsmateriaal beschouwd. De oorsprong van namen en talen en al dat soort dingen meer. En dat zou je in dit geval dus ook moeten doen. Wat ik maar bedoel te zeggen, is dat ik niet maar de enige ben die er zo over denkt. Er zijn vele anderen ook. Het wordt ook misbruikt, moet ik je ook zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen, je hoeft eigenlijk helemaal niet tot wedergeboren te komen, want wij zijn sowieso al Israël. Op grond van afstamming. Dat is wel erg dom, maar dat is wat de Britse Israëlbeweging leert. Met opzet zeg ik even iets grofs daarover. Iets duidelijks om me ervan te distancieren, want ik word er liever toch niet mee geassocieerd. Zij met ons ook niet trouwens, hoor. Met heel deze gedachte is ook het moeilijke deel, het echt moeilijke deel van het Nieuwe Testament verklaard. Dat is namelijk Romeinen hoofdstuk 11. Waarin de apostel inderdaad uiteenzet dat de zaligheid door van de Joden is weggenomen. Dat ze gevallen, gestruikeld zijn, of hoe dat maar heten mag. En ik beschouw dat schriftgedeelte uiteindelijk als een soort proef op de som. Kijken of het klopt, checken, klopt het. De apostel zegt, zij zijn gevallen en hun val is tot rijkdom der heidenen, dan wel tot zaligheid der wereld. Dat is vers 10, 11, 12. En daarna kom je terecht in vers 16, de tweede helft, waar hij ineens spreekt over Israël als een boom. Dat is beeldspraak. En daarmee juist zo duidelijk. Hij zegt, kijk eens hier, er waren eens 2 olijfbomen eigenlijk. Een vruchtbare, een tamme namelijk, en een onvruchtbare, een wilde heet zo'n ding. Zoals we ook kennen, de tamme wijnstok en de wilde wijnstok. Colloquint. En de tamme vijgenboom en de wilde vijgenboom. Weet, populair bij belastingambtenaren, maar gaat een andere keer weer uit. Dan hebben we de olijfboom, inderdaad een tamme en een wilde. Zoek het maar na. Ik heb er gewoon de tijd nou niet voor. De olijfboom wordt genoemd als uitbeelding van Israël in het Oude Testament. Israël is die olijfboom. Maar er wordt meer specifiek bij gezegd wat het is. De olijfboom belooft namelijk olie. Vrucht namelijk. Maar de olijfolie is immers een uitbeelding van de Heilige Geest of gewoon van nieuw leven, eeuwig leven, daarmee van het nieuw verbond. Maar het wordt voortgebracht. Nou, waardoor wordt het eeuwig leven voortgebracht? Ik heb nagevraagd aan Petrus. Die zei, door het woord Gods. Wat is dus de olijfboom? Wel, een boom is een volk en een volk is een boom. Of het beeldspraak is, weet ik niet, maar het is wel een stijlfiguur. Wij spreken over takken van families. Stammen, takken. De olijfboom is namelijk een beeld van Israël, omdat het het volk is waaraan het woord Gods is toebetrouwd, opdat daaruit vrucht gedragen zal worden, namelijk nieuw leven zal worden voortgebracht, want de zaligheid is uit de Joden. De olijfboom als beeld van Israël, aan wie het woord Gods is toebetrouwd, vandaar dat je door korter kunt zeggen, een olijfboom is een beeld van de getuigen. 2 olijfbomen, Zacharie 4, de 2 getuigen uit Openbaring 11. En andersom, de 2 getuigen uit de Openbaring 11, deze zijn de 2 olijftakken uit Zacharie 4. Olijfboom dus als beeld van Israël, waaraan het woord God is toebetrouwd, opdat ervan getuigd zou worden. Maar u weet, de tamme olijfboom, daarvan worden takken afgesneden. Dat het gaat over het Joodse volk lijkt me een duidelijke zaak. Het volgt uit de voorgaande verzen. Hun val, hun struikeling. En aan de andere kant vind je de wilde olijfboom. Niet een andere boom, de olijfboom. Maar een wilde, een onvruchtbare. Is er dan ook zoiets als een onvruchtbaar Israël aan de andere kant, behalve de Joden? En het antwoord is ja, de 10 stammen van Israël. Dan zijn we z'n tweeën. En wat er gebeurt, is dat takken van die wilde, onvruchtbare boom worden afgesneden en worden geënt op de tamme boom waarvan eerst takken zijn afgesneden. En zonder de details zeg ik het nu iets grover. De takken van de tamme boom werden afgesneden. De takken van de wilde boom werden op de tamme boom geplaatst, opdat ze vrucht zouden dragen. Dat is het verhaal. In de populaire variant is zie je wel, de zaligheid van de Jood is terechtgekomen bij de gemeente. De kerk, gemeente, is erfgenaam geworden van de beloften die in Israël gedaan zijn. We zijn als het ware op Israël geënt. Want die takken die erop geënt zijn en dus vrucht dragen, is toch gewoon de gemeente, of niet? Zeg ik, voor alle praktische doeleinden kom je daar een heel eind mee. Het is inderdaad zo. Wat aan de Joden beloofd is, is bij ons terechtgekomen. Bij de gemeente bedoel ik dus. Maar het is de vraag of die wilde olijfboom inderdaad een beeld van de gemeente is. En mijn antwoord erop is, nee, dat is het niet. Want leest u nou maar mee. Want er staat dat wij der vettigheid des olijfbooms mede delachtig zijn geworden, vers 17, vers 18. Zo roem niet tegen de takken, en dus tegen de Joden. En indien gij daartegen roemt, besef dan, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Onze zaligheid hebben wij niet op persoonlijke titel ontvangen, maar is afkomstig uit deze Joodse bron. Dat kan trouwens niet missen, want de bron is Christus en die is een Jood. Om niet te zeggen, de Jood bij uitstek. We hebben een Joodse zaligmaker, een Joods hoofd. Dus toch Joods op een of andere wijze. Maar goed, dat is pas sinds wij tot geloof gekomen zijn. Maar lees maar even mee. Gij zult dan misschien zeggen, maar het is toch zo dat die takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Dan zegt Paulus, ja, dat is ook zo. Vers 20, het is wel. Zij zijn door ongeloof afgebroken. Let vooral op waarom, waardoor. Door ongeloof zijn ze afgebroken. En wij staan door geloof. Dat is ook zo. Maar staat er dan, zij het niet hooggevoelend of hoogmoedig in het algemeen, maar vrees, want als God die natuurlijke takken kan afsnijden, dan kan hij het zeker doen met deze tegennatuurlijke takken. Als hij de Joden die van geboorte van huis uit aanspraak konden maken op deze zegeningen, als hij die kan afsnijden, dan kan God zeker ook afsnijden ons die heidenen zijn en zonder God en zonder Christus en als vreemdelingen van de verbonden der belofte in de wereld waren enzovoort. Met dank aan Efeze 2. Ja, zit u me aan te kijken, ja, maar als wij eenmaal zalig zijn, dan kunnen we toch niet afgesneden worden, of toch wel? En mijn antwoord is nee, maar zo was de apostel juist zijn uiteenzetting in Romeinen 8 beëindigd voordat hij aan deze materie begon. Wij zijn verzekerd dat niets ons kan scheiden van de liefde en dus de gemeenschap. Liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer, dus dat kan niet. Maar waarom staat het er dan? Is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God, de strengheid wel over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook gij afgehouden worden. Kunnen we dus toch afgehouden worden? Het antwoord is nee, want het gaat niet over we. Het gaat niet over de gemeente. Als dat zo is, kan de gemeente afgehouden worden. Het gaat niet over wedergeboren mensen. Als dat zo is, kunnen die wedergeboren mensen afgehouden worden en dus hun zaligheid verliezen. Maar het gaat zelfs niet over de zaligheid in de zin van eeuwig leven en hemelsburgerschap en zo. Waar het over gaat, is over de positie van getuigen, van eerstgeborenen, van koning en priester. Waar het over gaat, is de priesterlijke verantwoordelijkheid die van het Joodse volk is afgenomen, maar dat betekent niet dat alle Joden dus verloren gaan. Dat is iets anders. En die verantwoordelijkheid is gegeven niet aan de gemeente. Dat kon ook niet, want er was geen gemeente. Dus het kan er ook niet aan gegeven worden. Maar die verantwoordelijkheid werd van Juda afgenomen en gegeven aan Efraïm. En indien Efraïm in het geloof niet blijft, zal Efraïm afgesneden worden. U en ik, wij zijn ook niet die takken. Wij zijn de vruchten aan die takken. En daar ging het uiteindelijk om. Het gaat er niet om welke tak aan welke stam zit. Het gaat erom of de vrucht gedragen wordt. Die andere takken zijn dus gewoon Efraïm of in de breedte de 10 stammen van Israël. En als zij als volk in het geloof niet blijven, zullen zij afgesneden worden. Zodat wij weten dat het er ooit een keer zal gebeuren. En we weten zelfs wanneer het zal gebeuren en hoe. Wanneer kun je van Efraïm niet meer zeggen dat hij in het geloof is? Bij de opname van de gemeente, want voor zover de gelovigen zijn dan in Efraïm, en andere volken ook, zijn ze weggenomen van de aarde. Dus voor zover een Efraïm op aarde is, en dat moet er zijn uiteraard, is het ongelovig. En is het dus meteen de positie van uitverkoren volk, dan wel van priesterlijk volk of van olijfboom kwijt. Toen Juda ongelovig was, ging het naar Efraïm. En toen Efraïm ongelovig was, vervolgens, dat wil zeggen, als Efraïm ongelovig is in de toekomst, gaat het alsnog weer naar Juda. Dan begint het verhaal gewoon van voren af aan, maar dan begint het weer bij Juda, namelijk de stam van de Messias zelf. En dan krijg je dus dat Israël tot geloof komt onder aanvoering van de Joden. En daarom zeg ik, dan had het dus moeten staan, Israël mijn eerstgeboren, Israël mijn zoon, ja, maar Juda is mijn eerstgeborene. Maar dat was het niet. En dan zeg je, nou, dan vind ik het toch knap ingewikkeld. Dan zeg ik, ja, maar dat was het altijd al. Want wat krijgt de eerstgeborene ook alweer van oudsher, gewoon los van elke verdere toepassing, wat krijgt de eerstgeborene? Koningschap. Welke stam kreeg dan het koningschap? Juda. Was hij dan de eerstgeborene? Nee, officieel niet, maar in de praktijk dus eigenlijk wel. Noem nog zo'n voorbeeld, dus Levi en het priesterschap, maar die noem ik dus nou niet verder. En als straks in de toekomst sprake is van de bekering van het Joodse volk, is Juda dan de eerstgeborene onder de stammen van Israël? Eigenlijk wel, maar u en ik weten dat ver voor die tijd, 2000 jaar daarvoor pak een beet, er een ander was, Efraïm. En zo krijgt de eerstgeborene dus nog een dubbel deel ook, klopt precies allemaal. Eensdeels bij de gemeente. En andersdeels gewoon bij de rest van Israël mee straks in de toekomst, in de wederkomst van Christus. De eerste koning van Israël, uit welke stam was die eigenlijk? Ook alweer.
Benjamin, Saltos.
De eerste koning is gewoon Jozef. Ik vroeg uit welke stam was die. Er waren geen stammen van Israël. Hij was Jozef. Jozef was de eerste koning. Ja, over Israël, dat vroeg ik niet hoor, geloof ik, als ik goed opgelet heb. Ik nam maar even, mompelde even een voorzetsel. Maar hij was het wel. Nou ja, avant la lettre, maar in ieder geval, zijn andere broers, die allemaal vervolgens stamoudsten werden enzovoorts, waren wel degelijk aan Jozef ondergeschikt, en daar gaat het maar om. En ze bogen voor Jozef, zoals trouwens ook aangekondigd, de eerste. En u zegt, oh nee, daar was ik nooit opgekomen op dat antwoord op die vraag. Nee, maar dat is dezelfde vraag eigenlijk. Als de vraag, wie van de stammen van Israël krijgt eerst geboorterecht? Wie van de stammen van Israël komt het eerst tot geloof in de Heer Jezus Christus als Messias? Juda. En iemand zegt dan nog Benjamin. Paulus. Kan ook nog. Nee, Efraïm. Jozef dus. Daar gaat het om. Daar kom je niet op, maar het is wel waar. Dat is de gemeente. En waar het dus om gaat, is dat de gemeente wel degelijk ook naar aardse maatstaven en volgens het letterlijke aardse en Israëlitische recht wettige vertegenwoordiger is van Efraïm. En voortkomt uit Efraïm. En met uw en mijn afstamming heeft het niks van doen, maar waar het wel mee van doen heeft, is met de afstamming van die koning die in de tijd tot geloof kwam, toen hij in Rome in gevangenschap was. En sindsdien roepen wij allemaal, wij, u en ik, wij roepen vervolgens tegen die kerdok, roepen wij, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Wij horen erbij. En dus zijn we Efraïm. Die zoon met dat dubbele deel, het hemelse En inderdaad ook aardse erfenis en roeping en wat het me wezen mag. Maar in de eerste plaats die hemelse. En daar gaat het om. Het is niet maar een vaag verhaal. Voor zover het vaag is, is het punt 1, omdat men de Bijbelse uitdrukkingen daaromtrent gewoon over het hoofd ziet. Maar meer nog is dat het geval omdat men de geschiedenis van de volkeren der aarde niet kent. Gewoon de menselijke geschiedenis niet. Nou is dat je goed recht en je kunt vroom zijn en zeggen, geef mij maar alleen de Bijbel. Ik wil het alleen de Bijbel en niets dan de Bijbel. Dan zeg ik, met niets dan de Bijbel kom je niet zo ver. Begrijp je me goed? De Bijbel is woord van God. Maar je zal hem toch ergens in moeten plaatsen. Al was het maar in je eigen hart. En dus je moet een plaats hebben in wat je geleerd hebt of zult leren nog, hoe je dat markeert of bent. Men zou die dingen weten, zie. En aan de andere kant, men zou er oog voor hebben dat nog eenmaal bepaalde dingen niet in de Bijbel zwart op wit vermeld worden. Om doodeenvoudige reden dat iedereen ze wist. En ik zeg altijd, maar dat is misschien wat grof gezegd, maar ik denk altijd, nou ja, wie deze dingen echt niet interesseert, ik denk niet dat zo iemand werkelijk interesse heeft in de Bijbel. Dat meen ik serieus. Misschien zeker verkeerd, maar in mijn optiek, als je dat niet weten wil, waar die volkeren gebleven zijn en waar die 10 stammen gebleven zijn, als het je geen klap interesseert, dan heb je geen belangstelling voor de waarheid en voor het werk Gods. In ieder geval, niet voldoende. En daar gaat het maar om. En naar mijn normen dus, heb je er dan geen belangstelling voor. Hoeft voor mij ook niet. Maar zeg niet van het is te vaag of het stoelt nergens op of het staat niet in de Bijbel. Dat is niet zo, integendeel. Want als ik u echt alle argumenten moest geven die ik in de loop der tijd verzameld heb, heb ik vier kantjes A4 met allemaal Bijbelteksten. Wel, dan ben ik nog een poosje bezig. En dat is niet compleet, maar dat heb ik in de loop der tijd zo een beetje genoteerd, zal ik maar zeggen. De Bijbel is er vol mee. Met een werk dat God doet op de achtergrond van de wereldgeschiedenis, maar wie zijn ogen open heeft, zal moeten erkennen dat het inderdaad zo gebeurt. En dat God via zijn achterhoede zijn werk in onze tegenwoordige bedeling volbrengt. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor de zaligheid die u ons geschonken hebt. Een zaligheid die verkondigd is geworden in het Oude Testament en door de profeet en zelfs waarvan getuigd wordt door de wet. Maar een zaligheid die beloofd is aan Israël. En we danken u dat wij op een of andere wijze als gelovigen aan die zegeningen deel hebben gekregen. En dat u uw plan volvoert dat het ongeloof van Juda, van het Joodse volk en zelfs het ongeloof van de 10 stammen in de tijd uw trouw, uw geloof en uw plan niet teniet doet. Maar integendeel, u volbrengt het werk dat u begonnen hebt in de dagen van Adam en wat u aangekondigd hebt aan de mens en vastgelegd hebt in uw woord. We danken u nogmaals dat wij daar in onze dagen deel aan mogen hebben. We mogen zien hoe deze lijn die vanuit Genesis getrokken wordt ook in onze dagen actueel is en terechtkomt bij een ieder van ons die geloven in onze tegenwoordige tijd. We danken u ook dat we mogen uitzien naar het vervolg hierop. We mogen beseffen dat in de toekomst ditzelfde gehele Israël opnieuw verzameld zal worden uit de volkeren en opnieuw geplaatst zal worden in de positie van priesterlijk en koninklijk volk, een volk van getuigen, opdat uw woord alsnog gebracht zal worden in heel de wereld, opdat de aarde vol zal zijn met kennis van u. Wij danken u dat reeds nu onze harten daarmee gevuld mogen worden, opdat wij individueel, maar ook als gemeente, mogen en kunnen wandelen in uw dienst en tot eer van uw naam. Wees u daartoe dan ons nabij, op grond van wat u beloofd hebt, met uw kracht en met uw genade. Om Christus wil. Amen.